Welkom bij Radio Maria. Het Inzicht, een programma van Radio Maria, u gebracht door Marleen Kaars.
Beste luisteraars, van harte welkom in onze nieuwe uitzending van het Spiritisme. Van het Inzicht met als titel Spiritisme, het thema van dit programma. In vorige programma's heb ik reeds uitgebreid gesproken over esoterisme en occultisme. En vandaag wil ik het dus vooral hebben over Spiritisme. Ik moet echter wel opmerken dat de grens tussen occultisme en spiritisme heel dun is. Maar eerst nog eens heel kort samenvatten. Esoterisme heeft alles te maken met inwijding in een geheime leer die enkel voor een kleine elite bestemd zou zijn. En tijdens zulke inwijding krijgt de kandidaat een soort van kennis en gebeurt er een spirituele influx, een inbreng van entiteiten of geesten vanuit de astrale wereld. De astrale wereld is een onzichtbare wereld die parallel is aan onze zichtbare wereld. En zo zouden er 7 parallelle werelden zijn, elk met zijn eigen bewoners of geesten. En naar analogie daarvan zouden ook wij 7 lichamen bezitten. Die influx vanuit de astrale wereld tijdens een inwijding is het belangrijkste aspect van de inwijding. Een inwijding die heel vaak plaatsvindt tijdens een ritueel, geeft de kandidaat de kans om de occulte wereld, de wereld die onzichtbaar is voor onze ogen, en meer bepaald de astrale wereld, te gaan verkennen. Occultisme geeft iemand de mogelijkheid om de occulte energieën van het astrale niveau actief te gaan gebruiken. Energetische therapieën maken gebruik van die occulte energie. Maar specialisten zijn het erover eens dat men enkel resultaat kan boeken bij het gebruik van deze energieën door samen te werken met de geesten van dit niveau, en die zijn diabolisch. Kenmerkend voor het spiritisme dan is het uitdrukkelijk communiceren en samenwerken met de geesten van het astrale niveau. Naast wat meer theoretische achtergrond zal ik vandaag ook en misschien vooral een aantal voorbeelden bespreken, zowel van het esotero-occultisme als van het spiritisme. En eerst wil ik het kort hebben over de Steiner-scholen en de antroposofie, de filosofie van Rudolf Steiner. Zij die met die materie vertrouwd zijn, weten dat Rudolf Steiner het heel vaak heeft over Jezus Christus. Hij bespreekt ook de evangelies heel uitvoerig. Daarom wordt ten onrechte aangenomen dat hij christelijk is. Het gaat hier echter over een esoterisch christendom. Het gaat wel degelijk over inwijdingen in een geheime leer, zogezegd de geheime leer van het christendom. Jezus Christus zelf zou een incarnatie geweest zijn van Zarathustra. De projecten van de Steiner- en Waldorf-scholen zijn heel aantrekkelijk en trekken steeds meer leerlingen. Ze hebben ook een goed pedagogisch project, vooral voor jongeren die hun plaats niet zo goed vinden in het regulier onderwijs. In de Steiner-school ligt de nadruk veel minder op het kennisaspect. En dat werd recent opgemerkt en in het nieuws breed uitgesmeerd in onderwijskringen in België. De onderwijsfilosofie van Steiner bevat een ander leerpad dan de eindtermen van de overheid en daar ligt nu net het probleem. Maar sinds kort krijgen deze scholen niet langer een afwijking op de eindtermen. Dat was een gunstmaatregel die ze heel wat jaren gekregen hebben omwille van hun bijzonder onderwijsproject. De reden waarom deze scholen die gunstmaatregel niet langer krijgen, is net omdat er te veel expliciete kenniselementen ontbreken. Maar er is iets anders wat nog veel meer verontrustend is en wat de meeste ouders niet weten of beseffen. En dat is dat de kinderen in de loop van hun opleiding systematisch geïnitieerd worden. Dit betekent dat zij gedurende hun schooltijd, zonder dat hierover expliciet gesproken wordt, geopend worden voor de astrale wereld met zijn geesten. En dat is iets wat wij als christelijke ouders absoluut zouden moeten vermijden. Er wordt vaak gezegd dat antroposofie van alle takken van de New Age de gevaarlijkste is. Wel, ik geloof dat dat waar is. Ik wil het ook nog eens hebben over Harry Potter, daar heb ik al vaker over gesproken. Maar nu met een aantal nieuwe elementen. De boeken en de films van Harry Potter worden voorgesteld als fictie in de orde van sprookjes. Nog altijd worden de boeken van Harry Potter massaal gelezen en ook de films hebben heel veel aandacht gekregen. Helaas moet worden gezegd dat het helemaal niet om fictie gaat. Sprookjes zijn eigenlijk belangrijk voor opgroeiende kinderen. Ze helpen de intelligentie van het kind structureren en ze helpen het kind zich te situeren ten opzichte van de wereld van de grote mensen. Dus, het is goed van sprookjes te lezen. Maar het is niet goed om Harry Potter te lezen. Want met Harry Potter zitten we helemaal niet in dezelfde context. Welke zijn dan de voornaamste kritieken? In de boeken van Harry Potter wordt er gezegd dat er een parallele wereld bestaat die onzichtbaar is en die heel speciale bewoners heeft. Er wordt ook gezegd dat je toegang kunt krijgen tot die wereld door gebruik te maken van efficiënte technieken. Verder, dat de grens tussen deze twee werelden dunner wordt door je te oefenen in die technieken. Bovendien, dat er scholen bestaan waar je magie kunt leren en dat er boeken bestaan waarin je magische formules kunt vinden die echt werken. Is dat allemaal fictie? Helaas niet, want al deze punten zijn waar. Er zijn parallele werelden die door entiteiten of geesten bewoond worden. En die geesten staan allemaal onder de leiding van de prins van deze wereld, en dat is Satan. Je kunt toegang krijgen tot die wereld door je te oefenen in bepaalde technieken. En die grens tussen de normale zichtbare wereld en de parallele onzichtbare wereld wordt inderdaad dunner hoe meer je je oefent in die technieken. En er zijn inderdaad scholen voor magie. En er bestaan boeken met magische formules die echt werken. Je ziet dat het hier hoegenaamd niet om fictie gaat. De verhalen van Harry Potter zijn niet zomaar verhalen. De Zwijnstein Hogeschool voor Hekserij en Hocus Pocus is door mevrouw Rowling geconstrueerd volgens het model van een kasteel dat in een uitermate esoterisch werk verschenen is dat aan de basis ligt van de heropleving van het esoterisme in de 17e eeuw. Het is een Duits werk dat de titel draagt De chemische bruiloft van Christian Rosenkreutz. Christian Rosenkreutz is de legendarische oprichter van de zeer esoterische Rozenkruisersorde. Dat werk van Rosenkreutz is heel moeilijk te vinden. Het is een van de weinige werken die min of meer geheim gebleven zijn. Het werk gaat over een parcours van initiatie, van inwijding in de geheime leer, en dat parcours eindigt in een kasteel. Rowling stelt de Zwijnstein Hogeschool voor volgens het model van dat kasteel. Het staat vast dat Rowling naar een heksenschool ging voor ze haar boeken begon te schrijven. De vloeken in haar boeken zijn echte vloeken. Hoe weten we dat? Omdat heksen zeggen dat ze echt zijn. Bovendien was er in Spanje een vrouw die besloot om de vloek voor vuur uit de boeken uit te proberen en haar huis brandde tot de grond af. Rowling zelf ontkent dat ze een heks is. Een bepaalde exorcist heeft het een en ander verder uitgezocht. Hij zegt dat 60% van de namen in de boeken van Harry Potter namen van demonen zijn die exorcisten uit mensen uitgedreven hebben. Een vriend exorcist van Father Ripiger, een belangrijk Amerikaans exorcist, heeft bij 3 kinderen een exorcisme moeten uitvoeren nadat ze alleen maar de boeken gelezen hadden. Zelf had Father Ripiger een geval van bezetenheid van een persoon die door 5 demonen bezeten was, die claimde dat zij diegenen waren die Rowling geïnspireerd hebben voor het schrijven van Harry Potter. Zijn advies: vermijd die boeken. Alle exorcisten met ervaring rond boeken en films van Harry Potter zijn heel duidelijk: blijf ervan weg. Demonen zijn altijd op zoek naar glorie, naar eer. Wat is glorie? Een manifestatie van excellentie, van uitmuntendheid. Zo definieerde Thomas van Aquino het. Demonen krijgen eer in dit leven doordat hun naam uitgesproken wordt, tenminste onder bepaalde omstandigheden. Wanneer een exorcist de naam van een demon uitspreekt om hem te onderwerpen, betekent dat geen eer voor hem. Maar als zijn naam wordt uitgesproken of ergens geschreven, dan kan hij tegen zijn mate zeggen: kijk, mijn naam staat daar. Dat is een van de redenen waarom telkens als je deze boeken leest of die namen uitspreekt in de juiste context, je de demonen eer verschaft. Soms staan de boeken van Harry Potter op een literatuurlijst van de school. Maar deze literatuur is werkelijk junk-literatuur. Literair gezien is het niet eens de moeite waard om die boeken te lezen. Blijf er dus van weg. Bovendien worden er heel wat zaken op een subtiele manier opgehemeld. Bijvoorbeeld, het is oké om te liegen. Of om af en toe bepaalde zaken te doen, zogenaamd om een goed resultaat te bekomen. Harry Potter is ook niet te vergelijken met Tolkien. In de boeken van Tolkien is er ook magie. In zijn boeken is magie een literair middel om iets te bewerkstelligen. Er komen ook geen magische formules in voor die echt werken. Dat kan je niet zeggen over de boeken van Harry Potter waar de magie echt is, waar alles ervan doordrongen is. Een aantal formules die in de boeken van Rowling voorkomen, komen recht uit magische boeken uit de middeleeuwen die toverformules bevatten die echt werken. Het is allemaal erg verleidelijk. Zorg dus dat je kinderen of kleinkinderen het niet lezen. In elk geval is het onbegrijpelijk dat Rowling met deze business meer dan 1 miljard dollar verdiend heeft. Dat is buiten alle proportie. Moeten we daar nog iets aan toevoegen? Come, guest of the soul's sweetest presence. Come, spirit of creation's dawn. Come, you are calm in the fighting. Come, you are the fire of love. My thirst. Beste luisteraars, welkom terug in het programma Het Inzicht. En mijn bijdrage van vandaag gaat over de grote leugen van het spiritisme. En spiritisme is een uitdrukkelijk samenwerken met de geesten van het astrale niveau, zeg maar met de demonen. En voor de pauze heb ik twee voorbeelden besproken. Enerzijds de antroposofie van Rudolf Steiner met de Steinerscholen en de Waldorfscholen en ook Harry Potter, het fenomeen van Harry Potter. Maar nu iets over energetische therapieën. Dat zijn therapieën die gebruik maken van occulte astrale krachten. En het voorbeeld bij uitstek is Reiki. Rond het ontstaan van Reiki wordt een verhaal opgehangen van een personage uit de 19e eeuw dat volgens sommigen priester was, volgens anderen een monnik en nog volgens andere bronnen een directeur van een katholieke universiteit in Japan, wat dat ook mogen betekenen. En dat in de 19e eeuw, dat lijkt een beetje vreemd. Deze persoon zou door zijn studenten uitgedaagd geweest zijn door volgende vraag: gelooft u in de mirakels die Jezus gedaan heeft? Natuurlijk, antwoordde hij. Hebt u al een dergelijk mirakel gezien? Hij moest toegeven dat hij nog nooit zulk een mirakel gezien had. Maar zijn nieuwsgierigheid was gewekt en hij gaat op zoek naar de magische formule die Jezus bij het doen van zijn mirakelen zou gebruikt hebben. Dat is toch al wel een merkwaardige benadering van het christelijk geloof. Nergens in de evangelies spoort Jezus ons aan om op een dergelijke manier te werk te gaan. Hij gaat naar Chicago om er Hebreeuws te studeren. Eerder had hij al Grieks gestudeerd, want hij wil de mysteries van de Heilige Schrift leren begrijpen. Merk op dat er hier een totale verwarring bestaat tussen de christelijke openbaring en boeken van magie. Hij heeft in de Heilige Schrift geen antwoorden gevonden op zijn vragen en daarom keert hij naar zijn eigen traditie, dat is het boeddhisme, terug. Hij begint de esoterische traditie van het boeddhisme te bestuderen. Hij zal zelfs Sanskriet gaan studeren om toegang te krijgen tot de geschriften van Boeddha die door zijn discipelen zijn neergeschreven, want Boeddha kon niet schrijven. In een oud document zou hij mysterieuze symbolen gevonden hebben die de sleutel bevatten van genezende vermogens, zowel van Boeddha als van Jezus. Hij bezit dus nu kennis. Denk aan wat initiatie betekent. Er zijn twee aspecten: kennis en verlichting of spirituele influx. Kennis heeft hij al. Het ontbreekt hem nog alleen aan die spirituele influx. Hij gaat zich dan op een berg terugtrekken. Het gaat hier nog altijd over dezelfde mythe trouwens. En hij zal 3 keer 7 of 21 dagen vasten. En daarna, ontvangt hij die fameuze verlichting of spirituele influx die hem in staat zal stellen om de symbolen te verstaan die hij in de geschriften van de discipelen van Boeddha gevonden had. En zo is Reiki geboren. Vandaag heeft Reiki zich al erg verspreid. Je kunt je laten inwijden in amper één weekend. En na drie weekends ben je Reiki-meester. Er wordt trouwens nadrukkelijk gezegd dat het om inwijdingen gaat. Er zijn drie niveaus en die je bereikt in de drie afzonderlijke weekends. Bij het eerste niveau ontvang je een spirituele influx die je in contact brengt met kosmische energie. Van dan af kun je al beginnen met genezingswerk. Tijdens het tweede weekend ontvang je een nog veel sterkere influx die je toestaat om op afstand te genezen. Je krijgt het mentale meesterschap om te genezen op afstand. Op het derde niveau, tijdens het derde weekend, word je in contact gebracht met de geesten. Nogmaals, en onthoud dit, in de occulte wereld heb je geen enkele kracht zonder de hulp van geesten. Je wordt met deze fameuze geesten in contact gebracht om nog efficiënter te kunnen gaan werken. Dat is dus een klassiek schema van een energetische therapie die eigenlijk een praktijk van magie is. Maar het woord energetische therapie staat beter. Maar we bevinden ons helemaal in de context van magie. En zo gaat het met al die energetische therapieën. En ik noem er enkele van. Kinesiologie, klankschalen, hypnotherapie, holistische therapie, haptonomie, familieopstellingen, focusing, Feldenkrais, fasciatherapie, aura- en chakra-healing, craniosacraaltherapie, cognitieve gedragstherapie, aandachtstraining, bio-energetica, pachbloesemtherapie, acupunctuur, acupressuur, polyenergetische therapie, regressietherapie, sofrologie en er zijn er nog een aantal meer. Het gevaar van al deze therapieën en van Reiki zit daarin dat het heel snel en heel gemakkelijk kan verspreid worden. In een ziekenhuis in Grenoble zijn er tegenwoordig al Reiki-genezers actief in de reanimatie. Zij passen Reiki toe op mensen die geopereerd zijn om hen te helpen bij het genezingsproces. Let op, de mensen worden daarover niet ingelicht. Het gebeurt gewoon. Energetische therapieën zijn magie, niet meer of niet minder. Specialiste bij uitstek van energetische therapieën is Alice Bailey, een van de discipelen van de Russische theosofe Helena Blavatsky, de éminence grise van het hedendaags esoterisme. Alice Bailey is de oprichter van de Arcane School, een esoterische en occulte school. Haar volgelingen zien haar als kanaal van wat ze noemen de hiërarchie van meesters en in het bijzonder van meester Chual Kul, als ik dat juist uitspreek. Tussen 1990 en haar dood in 1949 schreef ze naast andere boeken 8 heel grote werken over de 7 stralen van genezende energieën. Dat is een werk over magie voor therapeutische doeleinden. De meeste methoden van energetische therapieën die we vandaag kennen, zijn gebaseerd op die werken van Bailey. Zij stelde zelf dat de tekst van de meerderheid van deze boeken haar telepathisch gedicteerd was door Chual Kul. Hiertoe stichtte ze een organisatie, de Lucy's Trust. Daarin herken je trouwens het woord Lucifer. En die Lucy's Trust is in alle landen actief en is door de Verenigde Naties erkend als niet-gouvernementele organisatie. De stichting heeft als taak om de boeken van Alice Bailey in zoveel mogelijke talen en landen te verspreiden. Alice Bailey erkent zelf ook dat je geen enkele occulte kracht kunt bezitten en uitoefenen zonder de hulp van de geesten van het astrale niveau. Je ziet dat we door te spreken over occultisme al in de wereld van de geesten zitten. Is het gevaarlijk een medium te bezoeken? Ja, tenminste als het niet om een charlatan gaat. Een authentiek medium ontvangt zijn helderziendheid door zijn samenwerking met een diabolische geest. Als je dus opent voor een medium, open je je astraal lichaam op de een of andere manier voor de invloed van de helderziende en laat je de helderziende zijn astraal lichaam over het jouwe heen leggen. En dat stelt de helderziende in staat om informatie te oogsten uit jouw astraal lichaam. Maar let op, deze fusie van astrale lichamen geeft aan de geest waarmee de helderziende samenwerkt de toestemming zich in jouw astraal lichaam te introduceren. Je geeft aan deze geest in zekere zin de code van de toegangssleutel tot jouw astraal lichaam. Normaal gesproken is je astraal lichaam beschermd door een soort van astraal omhulsel. Maar als je je opent voor de invloed van een magnetiseur of een helderziende, wees dan niet verbaasd dat je ook de invloed van de geesten zult ondervinden waarmee de magnetiseur of de helderziende samenwerkt. Ik wil wel duidelijk stellen dat het probleem zich niet situeert op het niveau van het astraal lichaam en de astrale energieën. Als ze bestaan, dan zijn ze door God geschapen, daarom zijn ze goed. Het probleem ligt niet in die subtiele antropologie of in het feit dat er andere energieën bestaan dan diegene die wij kennen en kunnen meten. Het probleem ligt wel bij de geesten die over dit astraal gebied heersen en die door de zonde niet meer in het licht zijn. Het zijn de gevallen engelen. Ze staan onder de autoriteit van de prins van deze wereld en dat is Satan. Vooraleer verder te gaan, wil ik wel duidelijk stellen dat het absoluut niet de bedoeling is van deze bijdrage over esoterisme, occultisme en spiritisme om nieuwsgierigheid en fascinatie te wekken voor deze onzichtbare werelden en hun bewoners. Tegenwoordig is het niet moeilijk om met deze materie in aanraking te komen. Gelijk welke film of gelijk welke roman legt tegenwoordig die occulte wereld bloot en spreekt je over verborgen vermogens en over onzichtbare parallele werelden, niet in het minst Harry Potter. Op 10 januari 2020 heeft Disney Channel een nieuwe reeks gelanceerd, Owl House Series, over een tiener die accidenteel een toegang ontdekt tot een verborgen wereld en wat ze daar allemaal beleeft. Daar gaan we weer. Omdat er al zoveel te rapen is, meen ik dat ik met mijn uiteenzettingen de fascinatie voor al die dingen niet heb doen groeien. Wat ik wel heb trachten te doen, is het occulte en al de gevaren die ermee verbonden zijn aan het licht te brengen, in de hoop dat die fascinatie en de drang om deze materie te gaan exploreren zou verdwijnen. Heel deze wereld van esoterisme, occultisme en geesten spreekt ons over een wereld van hier beneden, een geschapen wereld die niets van doen heeft met de ongeschapen wereld, de wereld van God, waar Jezus bij zijn hemelvaart naartoe gegaan is om er voor ons een plaats te bereiden. Wij mogen de astrale wereld niet verwarren met de wereld van de genade, want vele auteurs identificeren de astrale wereld met de Heilige Geest. Er zijn er zelfs die de astrale wereld identificeren met de Heilige Maagd Maria. Maar van zodra de transcendentie van God ontkend wordt, dat er ontkend wordt dat er een gans andere is, en vandaag gebeurt dit massaal, dan zal de wereld van de immanente geschapen energieën vergoddelijkt worden en in een christelijke taal gepresenteerd worden. Zo zag ik een tijdje geleden een reportage over een vierdaagse psychedelische retraite waar men innerlijke genezing zoekt door het gecontroleerd gebruik van drugs. Deze retraite vertoonde deze retraite vertoonde trekken van retraites die in kloosters georganiseerd worden. Om maar een recent voorbeeld te geven. Die geschapen energieën waarover ik het had, zullen geïdentificeerd worden ofwel als de Heilige Geest, ofwel als diegene die vol is van genade, die op haar beurt geïdentificeerd wordt met de Oosterse godheden of met Moeder Aarde, de Pachamama of de grote godin. Je ziet in welke verwarring wij terechtgekomen zijn. Dan Brown bijvoorbeeld verheerlijkte in zijn boek De Da Vinci Code de grote godin. En hij maakte zelfs de allusie van de identificatie van de grote godin met de maagd Maria. Onthoud altijd dat God transcendent is, dat hij de gans andere is en dat er een onderscheid bestaat tussen de immanente wereld, de wereld van hier beneden, en de transcendente goddelijke wereld, de wereld van de goddelijke genade, de wereld van de drie-eenheid, waaraan wij zullen mogen deelnemen door het werk van de Heilige Geest. En zij die het eerst verlost is, is de Heilige Maagd Maria. In haar beschouwen wij een vergoddelijkte natuur. Zoals de heilige Petrus zegt in zijn tweede brief, wij worden geroepen om deel te krijgen aan Gods eigen wezen door de omvorming van onze menselijke natuur onder de invloed van de genade. Dat is het wat wij in de Heilige Maagd Maria beschouwen. Het einde van onze reis als mens op aarde, de bekroning ervan, is boven. Wij zijn geroepen deelgenoten te worden van de goddelijke genade en niet om te verdwijnen in de occulte astrale energieën in het al. Beste luisteraars, welkom terug in ons programma Het Inzicht. En voor de pauze heb ik uitgelegd welke de aard is van de energetische therapieën. En als voorbeeld heb ik Reiki besproken. Ik had het ook over de verwarring die er bestaat tussen de astrale wereld met zijn geesten en demonen en de wereld van de genade. Tijd nu om wat dieper in te gaan op het spiritisme. Bij Wikipedia lees ik: het spiritisme is een geloof dat stelt dat de mens na zijn dood als geest voortbestaat en dan in staat is om met andere, nog levende mensen te communiceren. Deze communicatie gaat meestal via de tussenkomst van een medium. Tot daar de definitie van spiritisme. Het spiritisme werd reeds aangehangen in bijvoorbeeld het oude India, in Tibet en Egypte. Maar halverwege de 19e eeuw ontstond het moderne spiritisme, meer bepaald in 1848. En we zijn in de Verenigde Staten, in een klein dorpje, Hydesville, in de staat New York, waar de familie Fox een huis zoekt. Ze zijn arm. En het enige huis dat omwille van hun financiële status mogelijk is, blijkt een spookhuis te zijn. Beter een spookhuis dan onder de blote hemel slapen, menen ze, en ze nemen er hun intrek in. Heel snel horen ze kloppen op het meubilair. Het zijn klopgeesten of poltergeisten. Een klopgeest is een onverklaarbaar verschijnsel waarbij geluiden worden geproduceerd, voorwerpen worden bewogen en elektrische apparatuur ontregeld raakt zonder dat daarvoor een fysische oorzaak is aan te wijzen. De naam is afkomstig van de gedachte dat een spook of geest verantwoordelijk zou zijn voor de waargenomen manifestaties. Tegenwoordig noemt men die verschijnselen infestaties. De twee dochtertjes van de familie Fox, Kate en Margaret, die 12 en 13 jaar oud zijn, herinneren zich dat er een zekere meneer Morse enkele jaren eerder de Morsetaal heeft uitgevonden. En dat inspireert hen om te gaan communiceren met de geesten. Nadat ze hun vader, moeder en oudere zus Lea hadden overtuigd van het feit dat zij werkelijk contact hadden met gene zijde, schakelde Lea de buren in om te komen kijken en te luisteren naar de klopgeest. Ze lieten tijdens het communiceren met de geest onder andere hun leeftijden kloppen en bedachten dat één keer kloppen nee betekende, twee keer kloppen misschien en drie keer kloppen ja. Tevens creëerden zij een methode om de geest woorden te laten spellen door te kloppen tot een letter in het alfabet was bereikt. Bijvoorbeeld, vier keer kloppen is D, vijf keer kloppen E. De zusjes noemden hun klopgeest Mr. Splitfoot, een bijnaam voor de duivel vanwege diens gespleten hoeven. Mr. Splitfoot vertelde aan de zusjes dat hij een venter zou geweest zijn die twee eeuwen voordien in dat huis vermoord zou geweest zijn. Je ziet dat we hier in de context zijn van necromantie, het zogenaamd communiceren met geesten van doden. Maar in werkelijkheid gaat het om communicatie met de duivel. De gebeurtenissen in en rond het huis van de familie Fox gingen van mond tot mond, waardoor ze binnen een tijdsbestek van 2 jaar uitgroeiden tot beroemde mediums die overal werden gevraagd om hun paranormale kunsten te vertonen. Lea, die zich inmiddels had opgeworpen als manager, verzorgde door het hele land allerlei seances, optredens en andere bijeenkomsten voor haar paranormale zusjes, met als gevolg dat vele anderen plotseling ook beweerden te kunnen communiceren met geesten. Iedereen wilde hen imiteren en ook op die manier geld verdienen met het organiseren van seances. De zusjes Fox zijn dan ook toonaangevend geweest voor de ontwikkeling van het spiritisme. De ontwikkeling van het moderne spiritisme ging razendsnel. Binnen de 6 jaar waren er 10 miljoen adepten. Na 10 jaar was het spiritisme zo uitgegroeid dat je kon spreken van een religie. Victor Hugo is er de oceaan voor overgestoken om het mekka van spiritisme te gaan opzoeken. In Frankrijk had het spiritisme een geweldige aantrekkingskracht. Grote filosofen, zoals Henri Bergson, schrijvers, politiekers, lieten zich verleiden. Zelfs een president van de VS werd adept van het spiritisme. Het hoogtepunt van deze rage was rond 1920, toen er in Parijs een internationaal congres georganiseerd werd. De beroemde Sherlock Holmes-auteur, Arthur Conan Doyle, stopte met schrijven en stelde zijn fortuin ter beschikking van het spiritisme, waarvan hij een grote profeet werd. Hij heeft dat congres van Parijs ook geleid. Er was immens, immens veel volk. Mensen stonden op straat te drummen. Er moest politiebescherming aan te pas komen om alles in goede banen te leiden. De theoreticus van het spiritisme zal een man uit Lyon zijn, Hippolyte Rivail, die de naam van Allan Kardec zal aannemen. Een geest met de naam Zephyr had hem zo gezegd dat hij tijdens de voorgaande incarnatie een druïde was met de naam Allan Kardec. Kardec heeft zijn spirituele leer beschreven in verschillende boeken, waaronder het Boek der Geesten, het Boek der Mediums en het Evangelie volgens het spiritisme. Wat beweert Kardec? Het Oude Testament vindt zijn vervulling in het Nieuwe Testament en het Nieuwe Testament vindt zijn vervulling in het spiritisme. Kardec stelt Jezus voor als een medium omdat hij, dankzij een geest, wij weten dat het over de Heilige Geest gaat, met een personage communiceert die hij zijn vader noemt. Opnieuw een vreselijke karikatuur van het christelijk geloof. Hoe dan ook, Kardec is erin geslaagd om massa's mensen te prikkelen in de VS, in Europa, in Frankrijk en ook in België, dat over de schouders van Frankrijk meegekeken heeft naar wat er allemaal gaande was. Spiritisme is zowat overal gelanceerd, tot aan het Hof van de Tsaar in Rusland en het Hof van de Koningen van Duitsland. Spiritisme gaat over necromantie, het zogenaamd communiceren met geesten van overledenen. De Bijbel veroordeelt necromantie ten stelligste, en dat al vanaf het boek Deuteronomium, maar ook bij Leviticus en bij alle profeten. Necromantie staat gelijk met uitsluiten van het volk, zelfs met steniging. Waarom? Omdat het om geesten gaat die niets te maken hebben met overledenen. Het gaat wel om geesten waar ik al voortdurend over gesproken heb en die diabolisch zijn. Dergelijke zaken worden ten sterkste veroordeeld. Kijk er ook de catechismes van de katholieke kerk maar op na. Maar hoe zit het vandaag met het spiritisme? Is er nog altijd zoveel interesse voor dergelijke zaken? Zij die denken dat de ideeën van Kardec niet meer van tel zijn, vergissen zich. In 1992 werd de International Spiritist Council opgericht. Dat is een internationaal orgaan voor de volgelingen van de beweging die destijds door Allan Kardec opgericht is. Deze raad promoot de studie en de verspreiding van wetenschappelijke, filosofische en religieuze aspecten. Het hoofdkwartier van deze raad is gevestigd in Brazilië, het land waar het spiritisme volgens Kardec, ook wel kardecisme genoemd, het meest voeten aan de grond gekregen heeft. Maar ook in andere Zuid-Amerikaanse landen is het erg populair. Een 20-tal landen, waaronder België, heeft zich bij deze raad aangesloten. Een blik op de website van de Belgische afdeling, Union Spirit Belge, leert dat er ook bij ons tal van activiteiten ontplooid worden. Er zijn trouwens al van 1882 sporen van een Belgische Spiritistische Federatie terug te vinden. Deze activiteiten van Union Spirit Belge zouden ons toch moeten zorgen baren. Zo werd er op 23 en 24 mei in Soemanje, niet ver van Luik, een symposium georganiseerd met als centrale titel Quelle devrait être la place du spiritisme dans la société actuelle? Welke zou de plaats van het spiritisme moeten zijn in de huidige maatschappij? Ik weet niet of dit symposium ook effectief is doorgegaan omwille van corona. Maar wie weet zijn ze ook digitaal gegaan. Maar een jaar eerder vond er van diezelfde groep een congres plaats in Brussel over geneeskunde en spiritualiteit, lees spiritisme. Het kruispunt tussen wetenschap, spiritualiteit en gezondheid. Sprekers waren allemaal afkomstig uit Brazilië. Het waren stuk voor stuk gerenommeerde dokters, verbonden aan grote ziekenhuizen en universiteiten en allen lid van medische spiritistische organisaties. Dat is toch wel een bangelijke vaststelling. Een ander aspect van het spiritisme is het magnetisme. Vanaf de prille ontwikkeling van het moderne spiritisme in België gingen spiritisme en magnetisme hand in hand. Magnetisme, dat is een energetische genezingsprocedure, ontwikkeld door de Duitse arts en astroloog Mesmer, wordt uitgevoerd door een magnetiseur die een medium is. Magnetisme was op het einde van de 19e eeuw in heel België immens populair. Belgische spiritisten schonken veel aandacht aan het magnetisme. Magnetische genezingen moesten immers zichtbaar bewijs aandragen om zo de spiritistische leer te bekrachtigen. De incorporatie van het magnetisme in het spiritisme was dan ook vooral van praktische aard, door een grote nadruk op de magnetische genezingen te leggen. Spiritisme hamerde op het feit dat genezingen vele zieken konden lokken, in de hoop hen zo tot het spiritisme te kunnen verleiden. De dag van vandaag zijn er in de sector van de alternatieve genezingspraktijken nog altijd veel magnetiseurs actief. Een moderne versie van spiritisme is instrumentele transcommunicatie, of hoe een moderne techniek als poort naar andere dimensies gebruikt kan worden. Het gaat om moderne methoden van communicatie met geesten. Je laat bijvoorbeeld een magnetische band een nacht draaien in een kamer die afgesloten is, en 's morgens ga je luisteren. Eerst hoor je gekraak. Dan hoor je een stem uit het hiernamaals, tenminste, zo wordt er gezegd. Het zou de stem van je overleden grootvader kunnen zijn die zich tot jou richt. Zoiets lukt niet zomaar. Je moet daarvoor een medium zijn. Toevallig? Je kunt iets gelijkaardigs doen met je computer. Maar, beste luisteraars, alstublieft probeer het niet. Zelfs als je het uit nieuwsgierigheid zou gaan doen, gaat het om een invocatie van geesten, een oproepen van geesten. Door deze technieken kun je boodschappen krijgen of zelfs gezichten zien. Iets gelijkaardigs kan ook met tv. En last but not least, je telefoon rinkelt, je neemt op en je hoort de stem van je overleden tante. Let toch op om geen fenomenen van die aard op te zoeken. Als je dit doet, toon je de intentie om in contact te treden met geesten. En die zijn inderdaad in staat om zich met gesofisticeerde middelen te manifesteren. Een persoon die veel met instrumentele transcommunicatie geëxperimenteerd en gewerkt heeft, is de Franse priester François Brun, die op 16 januari 2019 overleden is. Hij was auteur van heel wat boeken die spiritisme promoten. Maar hij werd voorgesteld als schrijver van theologische boeken, terwijl dat een grote leugen is. Het verwarrende is dat hij zich voortdurend voordeed als priester, terwijl hij dat niet meer was. Door de heterodoxie, zijn afwijkende leer, was hij al heel wat jaren door de kerk aan de kant geschoven. Maar jammer genoeg is er van de kant van de kerk uit hierover nooit een officiële verklaring geweest. Brun verkondigde een leer die absoluut tegenstrijdig is aan de leer van de kerk. Zijn werken zijn vertaald in het Engels en in het Spaans en zijn overal te verkrijgen. Maar ik geloof niet dat ze in het Nederlands te verkrijgen zijn. Gelukkig maar. Die fameuze meneer Brun vond dat de kerk zich moest interesseren aan fenomenen zoals instrumentale transcommunicatie, omdat ze het bewijs van de andere kant leveren. Dit is zeer verontrustend. Trouwens, over welke andere kant spreken we? Waar Brun naar verwijst, is geen toegang tot het transcendente. Het is de toegang tot het immanente, behorende tot de geschapen wereld. Altijd weer diezelfde grote verwarring. Wij hebben door het geloof toegang tot de transcendente wereld. Het geloof is een theologale deugd die ons verstand verlicht en ons de ervaring zal geven van de aanwezigheid van de verrezen Heer en niet van de zogenaamde geesten van overledenen. Belangrijk om weten is dat het verrezen leven, het opgestane leven waar Jezus en de apostelen ons in de Heilige Schrift over spreken, geen verlenging of verderzetting is van het natuurlijke leven na de dood. De Grieken hadden reeds de hoop op de overleving van de ziel. Omdat de ziel onstoffelijk is, immaterieel, zei Plato al dat zij het verval van het lichaam niet moet ondergaan. Het lichaam is materie, het is ingesloten in tijd en ruimte en het zal na de dood ontbinden. Voor Plato reeds was de ziel onsterfelijk, dat wil zeggen, ze overleeft het natuurlijke aardse leven. Onze hoop is niet gelegen in een eenvoudig natuurlijk overleven zoals het spiritisme voorhoudt. Onze hoop ligt in het deelnemen aan het leven van de verrezen Jezus. En dit betekent deelnemen aan het leven van God zelf.
We have a hope in Jesus. We have a hope.
Oh,
We have a hope in Jesus, that all things, will be well, that all things.
Beste luisteraars, in deze bijdrage over spiritisme heb ik het voor de pauze gehad over de ontwikkeling van het moderne spiritisme sinds midden 19e eeuw. En we hebben vastgesteld dat spiritisme springlevend is, ook in België. Maar onze hoop is niet in het verder zetten van het natuurlijke leven waar het spiritisme in gelooft, maar in het opgestane leven waar Jezus en de apostelen ons in de Heilige Schrift over spreken. En bij het herlezen van het 11e hoofdstuk van het Johannesevangelie, waar de opwekking van Lazarus beschreven wordt, valt er een klein detail op. Jezus staat aan het graf waarin Lazarus begraven ligt. Hij roept tot Lazarus: Lazarus, kom naar buiten. En Johannes schrijft dan: de gestorvene kwam naar buiten. Men heeft zin om te zeggen, als hij gestorven is, kan hij niet naar buiten komen. Toch schrijft Johannes duidelijk: de gestorvene kwam naar buiten. Hoe moeten we dat verstaan? Als ik inderdaad gestorven zal zijn, als ik mijn ogen aan deze kant van de sluier zal gesloten hebben, dan zal ik een stem horen die tot mij zegt: kom, sta op uit de dood. Je plaats is in het leven. En dood als ik was, zal ik opstaan, omdat ik zal leven van het leven van mijn Heer, van de verrezen Heer. Er is dus een levensgrote afgrond tussen de christelijke hoop te mogen leven van het leven van de verrezen Heer en wat het spiritisme voorstelt. Bij het spiritisme gaat het om een overleven in de astrale wereld in afwachting van een volgende reïncarnatie. Hopelijk bent u overtuigd dat reïncarnatie niet bestaat. In tegenstelling tot wat de spiritistische doctrine zegt, vertoeven de zielen van de overledenen niet in de astrale wereld, waar ze in afwachting van een nieuwe reïncarnatie rondspoken op plaatsen waar ze gewoond hebben en waar ze met vroegere familieleden of vrienden trachten in contact te komen. Dat is waanzin. Nadat de ziel van een overledene zijn lichaam verlaten heeft, stijgt ze op naar God en wordt ze in het licht ondergedompeld. Als ze tenminste op het ogenblik van haar ontmoeting met hem voor haar Heer kiest. Zij dringt door in het bovennatuurlijk licht van de Heilige Geest, in het leven van God zelf. De theorie van het spiritisme is van A tot Z één grote leugen. Wie antwoordt er op zo'n bandopname of op de computer of via telefoon? Wie antwoordt er tijdens seances van spiritisme, bij gebruik van het VIA-bord of bij de Charlie Charlie Challenge, die nog niet zo lang geleden populair was bij onze schoolgaande jeugd? De Charlie Charlie Challenge is een spel waarbij deelnemers de geest Charlie aanroepen, die vervolgens gevraagd wordt om vragen te beantwoorden. Het spel wordt gespeeld met twee potloden die dwars op elkaar liggen en een vel papier. Het verhaal gaat dat het gebalanceerde potlood beweegt na het stellen van vragen. Wie antwoordt er bij al deze praktijken? Wel, het zijn eenvoudigweg die fameuze geesten uit de astrale wereld. En wat beschrijven die geesten als ze in contact treden tijdens seances of tijdens een bezoek aan een medium? De astrale wereld, want dat is het enige wat ze kennen. Die astrale wereld schijnt een wereld te zijn die een voortzetting lijkt te zijn van onze wereld. Hoe zou er dat dan kunnen uitzien? Na je dood verblijf je in de astrale wereld in afwachting van een volgende reïncarnatie? Wat ga je daar doen? Als je voor je stierf bijvoorbeeld interesse had in studeren, dan zul je daarmee verder doen tot je een volgende reïncarnatie je studies kunt verderzetten. De geesten zeggen dat het er juist is zoals bij ons, maar dan alleen veel mooier. Hetgeen zij de hemel noemen, is in werkelijkheid de astrale wereld, een voortzetting van onze wereld, maar dan mooier. We mogen ons niet laten vangen. Een christen zou heel dit domein van spiritisme onmiddellijk moeten verwerpen als een verschrikkelijke karikatuur van de christelijke hoop. Het is toch merkwaardig dat spiritisme zulk een succes kon krijgen. Hoe kan zoiets gebeuren? Vermoedelijk is het zo dat, omdat de christelijke hoop dood is, de spiritistische hoop kan opleven. Het gevaar dat er uitgaat van het spiritisme is erg groot. Een Frans psychiater heeft tijdens een samenkomst uitgehaald: hoe lang nog zullen de media blijven liegen door die spiritistische praktijken te banaliseren? Men weet pertinent zeker, aan de hand van wetenschappelijke publicaties, welke schade dergelijke praktijken aanrichten aan het zielenleven van diegenen die ze toepassen. Aan de Universiteit van Gent zijn er studies geweest die aangetoond hebben dat er een significante correlatie bestaat, een significant verband, tussen de groep van mensen die regelmatig in een psychiatrische instelling opgenomen moeten worden en de populatie die spiritisme beoefent. Anders gezegd, mensen die aan spiritisme doen, worden vaker psychiatrisch ziek. En dat is niet niks. En dan heb ik het nog niet eens gesproken over de reële gevaren van oppressie en zelfs bezetenheid. Shamanistische praktijken zijn eveneens een vorm van spiritisme. Ook die praktijken leiden tot psychische schade. Vergeet niet dat shamanisme te maken heeft met het omgaan met geesten. Een fenomeen dat aan het shamanisme gelinkt is en dat ook in België al heel wat jaren aanwezig is, heet Santo Daime. De Santo Daime is een soort van religie die begin 20e eeuw in Brazilië opkwam en die teruggrijpt op antieke tradities uit Brazilië, Afrika en Europa. Centraal binnen de religie staat het drinken van wat zij noemen het sacrament Santo Daime, een psychoactieve drank. De drug, en ik probeer het uit te spreken, Ayayaksha, die van oudsher door shamanen in het Amazone regenwoud gebruikt wordt om de spirituele dimensie binnen te treden, zeg maar de astrale dimensie. Tegenwoordig zijn er Santo Daime-kerken te vinden over heel de wereld, inclusief in België en Nederland. En deze kerken bieden een rituele setting aan waarin men in een beschermde omgeving, zo noemen ze dat, een spirituele reis kan gemaakt worden naar diepere lagen van zichzelf, van de wereld en van de kosmos. Santo Daime biedt zogenaamd een weg naar bewustwording en heling aan voor diegenen die ernaar op zoek zijn en brengt een boodschap van harmonie, liefde, waarheid en gerechtigheid naar de gehele wereld. Dit zijn woorden van de Nederlandse website. Maar die boodschap van harmonie, liefde, waarheid en gerechtigheid is een zeer grote leugen. In het Hasselse was een zogenaamde priesteres actief, die op regelmatige basis mensen samenbracht voor een rituele eredienst met spirituele ervaring. Maar de drug die voor dit doel gebruikt wordt, is illegaal en is in Nederland althans definitief verboden. De situatie voor België is niet direct duidelijk. Beste luisteraars, waar ik vandaag niet zal over spreken, is de vrijmetselarij. Het is duidelijk dat er een nauw verband bestaat tussen spiritisme en vrijmetselarij, tussen spiritisme en andere esoterische scholen zoals de Rozenkruisers. En vooral in de hogere graden wordt het domein van het spiritisme betreden. Maar willen we geestelijk gezond en evenwichtig blijven, dan moeten we ons verre houden van al dergelijke praktijken. Esoterisme, occultisme, spiritisme. Na de uiteenzettingen over deze thema's is het duidelijk dat het stuk voor stuk zaken zijn waar een christen beter zijn handen van afhoudt. In algemene lijnen heb ik getracht duidelijk te maken hoe wij de leugen die in al deze praktijken, soms op verborgen wijze aanwezig, kunnen herkennen. Al deze praktijken en doctrines maken gebruik van een vreselijke karikatuur van wat het christelijk geloof en de christelijke leer en traditie is. Hoe meer wij ons toeleggen op het kennen van ons eigen katholiek geloof en op het beleven ervan in gebed en sacramenten, hoe beter wij de leugen zullen herkennen, maar ook hoe beter we zullen beschermd zijn tegen de invloed van dergelijke praktijken. Mag de Heilige Geest ons verstand verlichten om de valstrikken van de leugenaar tijdig te kunnen herkennen. Ziezo, dat was het einde van mijn verhaal van vandaag. Als u nog vragen of opmerkingen hebt, beste luisteraar, dan kunt u altijd mailen naar hetinzicht@radiomaria.be of telefoneren naar 016 41 47 47.